Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 43 en daarvan het derde vers. Zend Heer uw licht en waarheid neder. 43, derde vers. Nu zal worden voorgelezen naar het evangelie, naar de beschrijving van Matteüs, het 26e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 13. Ik herhaal Matteüs 26, vers 1 tot en met 13. Eerst stellen we ons voor de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Heer, uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn ops, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lezen voor u Matthäus 26, vers 1 tot en met 13. En het is geschied, als Jezus al deze woorden geëindigd had, dat hij tot zijn discipelen zeide: Gij weet dat na 2 dagen het Pascha is, en de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden om gekruisigd te worden. Toen vergaderden de overpriesters en de schriftgeleerden en de ouderlingen des volks in de zaal des hoge priesters, die genaamd was Caiaphas. En beraadslaagden tezamen dat zij Jezus met listigheid vangen en doden zouden. Doch zij zeiden: niet in het feest, opdat er geen oproer worden onder het volk. Als nu Jezus te Betanië was, ten huize van Simon de Melaatse, kwam tot hem een vrouw, hebbende een albasten fles met zeer kostelijke zalf, en goot ze uit op zijn hoofd, daar hij aan tafel zat. En zijn discipelen dat ziende, namen het zeer kwalijk, zeggende: waartoe dit verlies? Want deze zal wat duur kunnen verkocht en de penningen de armen gegeven worden. Maar Jezus, zulks verstaande, zeide tot hen: waarom doet gij deze vrouw moeite aan? Want zij heeft een goed werk aan mij gebracht. Want de armen hebt gij altijd met u, maar mij hebt gij niet altijd. Want als zij deze zal op mijn lichaam gegoten heeft, zo heeft zij het gedaan tot een voorbereiding van mijn begrafenis. Voortwaar zeg ik u, al waar dit evangelie gepredikt zal worden in de gehele wereld, daar zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden van hetgeen zij gedaan heeft.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 42, versen 2, 3 en 5. Ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijze dag en nacht. Psalm 42, versen 2, 3 en 5. Ondertussen zal er worden gecollecteerd. Er zijn 3 collecten bestemd voor de diaconie, de kerk en de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, we zijn vanmorgen samengekomen in Gods huis. We komen naar Gods huis in de allereerste plaats om Gods woord te horen. En wat is het een heerlijke gesteldheid als we hier in Gods huis komen met een hongerig hart om nou iets van dat woord van God te horen. Wat is dat ook belangrijk? En wat moet dat elke keer weer opnieuw beoefend en geleerd worden om nou een woordje van de hemel te mogen ontvangen, waar we de week mee in kunnen, waar onze ziel mee gevoed wordt en wat de Heer wil gebruiken tot eer van zijn naam. Vandaar dat het ook zo belangrijk is om samen te komen en om naar het woord van God te luisteren. In de tweede plaats zijn we ook samengekomen in de dienst van het heilig avondmaal. En in het avondmaal gaat het om de gestorven Christus en zaligmaker en het heil alleen in hem. Het avondmaal is aanvullend op de prediking. Het avondmaal is bedoeld voor Gods kerk en voor Gods kinderen om met een zichtbaar teken versterkt te worden in de genade die de Heere schonk. Omdat het gaat om het woord en als ondersteuning voor het zwakke geloof, het avondmaal, staan we vanmorgen eerst een ogenblik stil bij Gods woord en wat de Heere door middel van zijn woord van Gods wegen tot de gemeente te zeggen heeft. Tot onderwijs van Gods kinderen, tot voeding ook en tot waarschuwing en aansporing van allen die nog leven zonder Christus en zonder God in deze wereld. We staan vanmorgen eerst een ogenblik stil bij Matteüs 26, het tweede vers, waar het woord van God aldus luidt: Gij weet dat na twee dagen het Pascha is en de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden om gekruisigd te worden. Dit is de vierde en tevens laatste lijdensaankondiging. En dan zien we in deze laatste lijdensaankondiging in de eerste plaats het tijdstip, in de tweede plaats de inhoud, in de derde plaats de wetenschap. Het tijdstip dat na twee dagen het Pascha is, in de tweede plaats de inhoud, en de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden om gekruisigd te worden, en in de derde plaats de wetenschap: Gij weet dat na twee dagen het Pascha is en de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden om gekruisigd te worden. Gemeente, een en andermaal hebben we nu stilgestaan bij de lijdensaankondigingen. De eerste lijdensaankondiging stond in Matteüs 16. En daar legt de Heer de nadruk op de noodzaak van zijn lijden. Het is nodig dat Immanuel lijdt en sterft. Dat is door God de Vader bepaald. Dat is door de profeten gezegd. Dat is nodig als zoenmiddel voor de zonde. In de tweede lijdensaankondiging in Matteüs 17 legt de Heer de nadruk op de aard van het lijden. Hij zal worden overgeleverd, uitgeleverd aan de Romeinen. Het zal dus een hele aangrijpende weg zijn die de Heer gaat. In de derde lijdensaankondiging die we vorige week hebben overdacht, wijst de Heer op de diepte van zijn lijdensweg. Dat hij de dood, de kruisdood zal sterven. En de kruisdood is een smadelijke, smartelijke, maar bovenal een door God vervloekte dood. Paulus zegt in Galaten 3 vers 13 dat de Heer Jezus een vloek is geworden opdat hij de vloek zou wegnemen. En we lezen in het Bijbelboek Deuteronomium dat de opgehangene gode een vloek is. Die vloek heeft de Heer op zich geladen. Een zeer diepe weg heeft hij afgelegd. Hij is, zo belijden we in de 12 artikelen, nedergedaald ter helle. In deze laatste lijdensaankondiging voegt de Heer weer een nieuw element toe aan de lijdensaankondigingen. In deze lijdensaankondiging noemt de Heer het tijdstip waarop hij zal sterven. Kijk maar, gij weet dat na 2 dagen, dus over 2 dagen, het is vandaag, zouden we zeggen, dinsdag, morgen woensdag, overmorgen donderdag en daarna komt vrijdag. Gij weet dat na 2 dagen het Pascha is en de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden. De Heer is dus op dinsdag en hij zegt over 2 dagen, dus na woensdag en donderdag zal ik overgeleverd worden en gekruisigd worden. De Heer geeft nauwkeurig het tijdstip aan waarop hij zal lijden en sterven. Nadat hij deze woorden heeft gesproken, lezen we in Matthäus 26 vers 3. Toen vergaderden de overpriesters. De Heere kondigt het tijdstip aan. En het is als ware alsof God alles bestuurt. Hij bestuurt ook alles. Nu krijgt het Sanhedrin toestemming om de voorbereidingen te gaan treffen. Zodat inderdaad op Goede Vrijdag de Heere gekruisigd kan worden. Alles ligt in zijn hand en in de hand van zijn Vader. Ook het tijdstip is in de eerste plaats door God bepaald. En als we dan stilstaan bij de gedachte dat de Heer hier een tijd aangeeft, dan en dan zal het gebeuren. Dan zit er in dat lijden voortdurend die gedachte van de tijd dat het zal gebeuren. Al in de eeuwigheid heeft de Vader bepaald dat het zou gebeuren. Het was een eis die aan de Zoon werd gesteld. Een eis die door de Vader werd gesteld en die in de volheid des tijds volbracht zou worden. Het lijden van de middelaar, het lijden van de persoon van de zaligmaker gaat altijd terug op Gods eeuwige raad. En in die raad is dat besloten. En vanuit die raad heeft God de tijd aangewezen. In de tweede plaats heeft de Heer naar deze tijd verlangt. De Heer zegt in het evangelie van Lucas: hoe word ik geperst? Hoe word ik gedrongen om dat grote werk te doen? En we lezen in Psalm 40: ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. Er was een begeerte in het hart van de middelaar om deze weg te gaan, om deze tijd, om dit tijdstip te volbrengen en dat grote offer aan te brengen. Tijd is ook bepaald door de Heilige Geest, die alles heeft geleid en bestuurd, zodat de middelaar precies op het door God bepaalde tijdstip zijn leven heeft gegeven. Zo is er in Gods heilsbedeling een tijd des welbehagens. Ook in het leven van Gods kinderen. Er is een tijd dat de Heer het goede werk begint, als hij inzicht geeft in onze afgescheiden staat van God. Dat we zonder God in de wereld leven en dat we God niet kunnen missen. Er is een tijd dat de Heer nader onderwijs geeft in onze verloren staat en dat we inleven dat we gezondigd hebben tegen een goeddoende, heilige God. En dat we God vertoond hebben door onze zonden. Er is ook echter een tijd dat we horen van dat evangelie van de gekruisigde als het enige middel waardoor zondaren behouden worden. En deze heiland is een zaligmaker van zondaren. Ik heb het van de week tijdens de bijbellezing ook nog vermeld. Hier zijn mensen welkom die niets kunnen meebrengen van zichzelf, die eraan ontdekt zijn dat ze in zichzelf grote zondaren zijn en blijven. En die alleen kunnen leven uit de gerechtigheid van een ander, de Christus der Schriften. O, wat een geheim en wat een verborgenheid om nou werkelijk de minste te zijn. Om verlost te worden van je zonde, ook van je godsdienst. En om onderaan terecht te komen en daar de zaligmaker te ontmoeten. Helaas, dat vindt hij niet zoveel. ook niet bij Gods kinderen, om nou helemaal onderaan te komen en daar die grote Christus te ontmoeten, die zelf vrijwillig de onderste plaats heeft ingenomen en is afgedaald tot in de hel, tot in de diepste nood en vertwijfeling die wij ons niet eens in kunnen denken, maar die ons door het evangelie wordt geboodschapt. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Iets over de tijd van het lijden. We gaan nu in de tweede plaats naar de inhoud van het lijden. En dan lezen we in onze tekst: en de Zoon des Mensen, de Zoon van de Mens. Dat wijst op de waarachtigheid van Christus' menselijke natuur. En dat hij de mens is zoals God hem bedoelt. De Zoon des Mensen zal overgeleverd worden, uitgeleverd. En in dat woord overgeleverd hebben we overdacht, herdenken we aan de woorden verbrijzeld, vernietigd. Verbrijzeld gebruikt door Jesaja, vernietigd gebruikt door Paulus in de Filippenzenbrief. Het geeft ons iets weer van de aard van zijn lijden. En tenslotte om gekruisigd te worden. En dat brengt ons bij de smadelijke, smartelijke, maar bovenal vervloekte dood die de middelaar zal sterven. Als rantsoen, als betaalmiddel voor de zonde. Om gekruisigd te worden. Gekruisigd. Hij is gekruisigd om de werken van de Satan te verbreken. Hij heeft op het kruis de machten, de boze machten uitgetogen. En heeft op het vloekhout der schande, toen heel de helle macht op hem aanviel, stand gehouden. In hem is geen moment geweest van aarzeling of twijfeling. Nee, hij heeft de pers getreden, alleen, en hij heeft ook overwonnen. Hij heeft het geweld van de Satan verbroken. En dat blijkt uit dat gebroken brood en uit dat vergoten wijn. Om gekruisigd te worden, in de kruisdood heeft hij de vloek en de toorn Gods over de zonde gedragen. Niet voor een gedeelte, volledig gedragen, om gekruisigd te worden. De kruisdood was een vervloekte dood, een instrument van de Romeinen om overwonnen volkeren en slaven ter dood te brengen. Christus heeft deze kruisdood vrijwillig op zich genomen en heeft in de kruisdood naar ziel en lichaam geleden en heeft vooral geleden onder de zware toorn Gods. Die toorn was zo diep en dat lijden ging zo ver dat hij tenslotte uitriep op het kruis van Golgotha: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En Christus wilde deze weg gaan om zijn Vader te eren en om een weg terug te banen naar God, om aan Gods recht te voldoen. Mag ik dat ook even zomaar aan het hart leggen van allen die vanmorgen in ons midden zijn? Kennen we de ernst van het recht Gods in ons leven? Dat God geen onrecht doet. Dat God eist dat we naar zijn geboden leven. En dat wij alleen maar schuld kunnen maken bij God. Kennen we de vraag dat de schuld betaald moet worden? En dat al onze betaalmiddelen hopeloos tekortschieten. Tot onze dierbaarste dingen toe. De een komt aan met wat godsdienstige dingen. De ander komt aan met zijn ijver voor de ware leer. Een volgende komt aan met zijn verootmoedigingen die hij allemaal mee mag maken ten opzichte van andere mensen. Geloof toch, lieve mensen, het is geld zonder waarde in het koninkrijk Gods. Als u ooit met Gods recht te doen krijgt, dan komt u erachter dat alles wat u meebrengt voor God geen enkele waarde heeft. Het is 0,0 van waarde. Eén ding heeft waarde. Dat is het bloed van de Heer Jezus Christus. De volkomen gerechtigheid van Sion's heerlijke koning. En alles wat aan hem is, Is gans begeerlijk, zulke is mijn liefste, o gij dochter van Jeruzalem, de gekruisigde zalig maar, die heeft de prijs betaald, en die is alleen maar al onze liefde waardig. Wij wensen geen andere zalig maar, we wensen geen andere weg, dan de weg van de gekruisigde, dan de weg van zijn gebroken lichaam en zijn vergoten bloed, om daarin te mogen schuilen. En vinden wij in zijn wonden allerlei vertroostingen. En leert de apostel Paulus ons nergens anders in te roemen dan in het kruis van de Heer Jezus Christus. En dat kruis doet pijn. En dat kruis doet zeer. Denk u maar in wat het betekent om met Christus gekruist te zijn, zoals Paulus het letterlijk zegt. Maar in dat kruis ligt ook de overwinning en ligt de zaligheid voor zondige mensen. O, in dat kruis ligt alles wat uw schuldige arme ziel nodig heeft. En wil komen gewillig zalig maar om zijn kerk en om zijn kinderen te ontmoeten in de weg van zijn instellingen en om zichzelf weg te schenken aan verloren. Inderdaad, hij ontvangt zondaren en eet met hen. Niets meer dan zondaar. Nee, niet een hoogmoedige zondaar, niet een pratende zondaar, niet een beschouwende zondaar. Een ware zondaar, die niet anders meer weet dan dat hij verloren ligt voor God. En die ene zaligmaker overal. En alleen in hem, in de gekruisigde, God kan en wil ontmoeten. Die zich beschikbaar stelt. Met geopende armen in dat kruis van Golgotha. We proberen er iets van te stamelen van het geheim dat de Heer zijn kinderen leert. Hoe ze de gekruisigde lief hebben als de enige zaligma en de enige naam onder de hemel. Dan valt alles van ons er ten ene male buiten. Dan worden er geen dominees zalig. Dan worden er geen ouderlingen en diakenen zalig. Dan worden er geen keurige, nette, gereformeerde gemeentemensen zalig. Dan worden er geen zondaren worden zalig. Enkel maar zondaren die het beleven, die het leren, dat ze de kruisdood waard zijn en nog niet waard zijn om opgeraapt te worden. En dan raapt die grote Christus zondaren op. Enkel uit genade, uit zijn vrije gunst, die eeuwig hem bewoog. Het wonder van de genade. God naar zo een wilde omzien, niet alleen voor het eerst, maar ook opnieuw. En dat die Christus zijn kerk niet moe wordt om gekruisigd te worden. We gaan tenslotte nog even naar onze derde gedachte. De tijd, de inhoud en de wetenschap. De Heere zegt tegen zijn discipelen, gij weet. Ik heb u al meerdere keren gezegd. Bij weten kunnen we denken aan ons verstand. U weet met uw verstand. Zeker ligt dat ook in deze tekst. De Heere zegt als ware tegen zijn discipelen, ik heb u nu verschillende malen verteld dat ik gekruisigd zal worden. U weet het dus onderhand wel. En inderdaad, ze hebben het met hun verstand enigszins geweten. Alleen ze handelden er niet na. Het was geen wetenschap in hun hart en met het geloof. En daar legt de Heer toch, voor zover we dat kunnen zien, ook de nadruk op in deze lijdensaankondigingen. Het is niet alleen een wetenschap met ons verstand, zoals we bijvoorbeeld sommen kunnen leren, Engels kunnen leren, een Bijbeltekst uit ons hoofd kunnen leren. Dat is natuurlijk buitengewoon nuttig, maar dat is niet genoeg tot zaligheid. Gij weet, dat betekent, hebt u het geleerd? Verstaat u dat ook, dat ik vandaag over 2 dagen gekruist, gestorven en betalen zal. Geloofswetenschap. Dat is altijd weer opnieuw de betekenis van weten in de Bijbel. Wij weten dat wij zijn overgegaan uit de dood in het leven, zegt Johannes. Wij weten. En Job zegt, ik weet, mijn verlosser leeft. Gij weet. Dat is een hele wonderlijke wetenschap. Dat is de wetenschap van het zaligmakende geloof. Waar die wetenschap is, komen wij erachter dat we het verknoeid en verzondigd hebben. En het voortdurend verzondigen. Elk moment opnieuw. Waar die wetenschap gezien wordt, is alle hoogmoed verdwenen. En hebben we niets meer te zeggen over wie dan ook in onze omgeving. Dan heeft de mens genoeg aan zichzelf. Maar waar die wetenschap gevonden wordt, daar krijgen we deze heiland ook werkelijk nodig. Daar wordt deze heiland het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. En wordt een wonder dat we hier nog mogen zitten. Dan is het een wonder dat hij nog afdaalt in deze wereld. En het zijn gemeente toeroept, ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Gij weet. Dat is een wetenschap heel persoonlijk in ons hart. Dat is een wetenschap die geleerd wordt op de leerschool der genade. En dat is een wetenschap die uitdraagt naar deze heiland. Om hem te mogen eren en groter maken. Dat is de enige naam in ons leven. Gemeente, zo hopen we vanmorgen avondmaal te houden. Gij weet. U weet, allen die dat nieuwe leven kennen, zijn hartelijk welkom. Allen die dat nieuwe leven missen, die moeten afblijven. Maar de Heere geven dat de eer en de glorie van zijn naam, de zaligheid van zondaren, de oefening van Gods kerk, maar bovenal de heerlijkheid van de middelaar, zou mogen klimmen uit het stof. Zulken is mijn liefste, o gij dochter van Jeruzalem. Zulken is mijn zielenvriend. Zulken is mijn metgezel. Hij blank en rood en hij draagt de banier boven 10.000. Amen. Wij gaan samen zingen en dat doen we op Psalm 45 en daarvan het eerste vers. Psalm 45, het eerste vers gaan we samen zingen. We lezen het slot uit 2 Korinthe 5. En al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Wij gaan samen zingen en dat doen we uit Psalm 116 en daarvan het 6e vers. Ik heb geloofd, dies sprak ik tot Gods eer. 116, het 6e vers. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.